Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Gilbert. Gilbert die vertelt een verhaal uit zijn kindertijd. Een avontuur, zegt hij zelf. Maar het is eigenlijk een oorlogsverhaal. Maar zoals bij heel veel Vlaamse kinderen was natuurlijk de oorlog een hele spannende, bijzondere tijd. Gilbert vertrekt eind 1944 op een heel bijzondere trip.
In de periode 1944-45, ik was toen 8 jaar, wij woonden in Gent, bij mijn ouders. Het was oorlog, 1944-45 periode. En ik herinner mij, op zekere dag werd er aangebeld en moeder deed open en ik hoorde iemand vragen, is daar August zu Hause? En mijn moeder liet die binnen en er waren 2 veldgendarmes van het Duitse leger, dus gendarmes. En ik was van schrik onder de tafel gekropen. Met het tafelkleed dat er naar over ging, zat ik bang te wachten. En plotseling werd de tafellaken opgelicht en de Duits keek naar mij. Ik zag die met zijn helm en zijn plakkaat, daar hing te zwieren aan zijn nek en zei... Je moest geen angst hebben, dein vader komt terug. Ze hebben mijn vader meegenomen. En na een paar uur, denk ik, is hij teruggekomen. Die heeft niks gezegd. Maar zondag zei hij, manneke, we gaan naar Frankrijk, jij en ik. Ah, naar Frankrijk, pa? Ja, we gaan naar Frankrijk. En mama blijft hier met uw zus. En wij gaan een beetje gaan werken in Frankrijk. Nou, dat is goed. Kort nadien zijn wij vertrokken. Waar gaan we naartoe, papa? Ah, zegt hij, naar de zee. Naar de zee. En dat was in Camaret-sur-Mer, dicht bij Brest. En de Cap Finistère noemt dat daar. En mijn vader moest dan gaan werken voor de Duitsers in een telefooncentrale. Hij moest verbinding maken tussen alle andere locaties daar van de Duitsers. Hij mocht dan niet buiten. En dat was gelinkt aan een krijgsgevangenenkamp. Dat was heel dichtbij, waren krijgsgevangenen van alle nationaliteiten. En ik herinner mij Belgen, Nederlanders, Engelsen, Russen waren daar ook bij. Ik heb toch een anekdote met een Rus, met een manneke van een jaar of 15, die bij de panzertroepen van de Russen geweest was, was krijgsgevangenen genomen. En ja... En ik moest dan niet naar school. Er was geen school, eenvoudig. Er was een dorp van vissers. Mensen leefden van de visvangst. En ik leefde daar als god in Frankrijk. Het was dan goed. Mijn vader had dan het gaventje in een kamertje gehuurd bij een winkelier. En mijn pa en ik, we gingen daar s'avonds naartoe. En 's morgens vertrok mijn vader. Ik kon slapen zolang ik wou, maar ik ging dan... op mijn gemak naar het krijgsgevangenenkamp, waar ik veel vriendjes had natuurlijk. Ik sprak Frans, ik heb daar mijn Frans geleerd. En ik werd opgenomen en men noemde mij Le Petit Belge. Le Petit Belge, Le Petit Belge. Mijn naam, dat zeiden ze niet, het was Le Petit Belge. Ik had daar contact met die krijgsgevangenen. Die moesten overdag... wegen aanleggen, wegen verbeteren, wat klusjes opwerken. Die werden goed behandeld en werden bewaakt door Duitsers die administratieve taken hadden. Bijvoorbeeld die al aan het front geweest waren, die gekwetst geweest waren of te oud waren voor het front. En die hadden een kakkie uniform, ik herinner me nog heel goed, met een band. En daarop stond, er was een rode band en met witte letters stond op OT. Organisation Tot, dat was de Duitse administratie, die overste noemde Tot. En die moesten die gevangenen bewaken. Daar kon ik binnen en buiten lopen, vrij in de keuken, overal in de magazijnen. En spelen maar, met de Fransen op het veld koloradekevers gaan vangen. In een blikken doos, als de doos vol was, doos omkieperen op een vuur, dat de koloradekevers verbrand werden, want ja, pesticiden, dat gebruikte men daar niet. En dan was ik, als ik me verveelde, ging ik met een paar jongens gaan varen aan de kust, Atlantische Oceaan, en dan ja, vis gaan stelen van de drijvende bakken die daar verankerd lagen, eigendom van de vissers. Vis gaan stelen, die dan verkopen. En weet wat de kinderen allemaal uitrichten. Maar we liepen daardoor, moesten wij door een stuk op het strand lopen en de duinen. En daar stonden plakkaatjes met een doodskop. Achtung, mijnen. En we liepen eigenlijk door de mijnenvelden. Maar ja, ik leef nog. We zijn er dus niet mee ontploft met de mijnen. Goed, we hebben ons geamuseerd. En ik weet nog goed, ik rookte kruidensigaretten. En die sigaretten waren goed tegen astma. Op zekere dag had ik geen sigaretten meer en dat was een klein cafeetje, dat waren drie dochters, daar herinner ik me ook nog. En ik ging daar naartoe en ik zeg, ja, ik moet sigaretten hebben. Ja, wat zegt dat meisje? Ma soeur est en haut, il faut monter. Ah ja, dat is goed, ik zal naar boven gaan, zo'n oud trapje met een luik. Ik doe dat luik open, ik steek mijn kopje daardoor. Ik zie die Duitser op dat bed liggen met dat meisje en ik zeg tegen hem, sigaret bitte. En in één keer gooit hij mij zijn laars naar mijn hoofd. En ik ben druk de trap afgegaan. Ik zeg, dat is niet normaal. Ik heb iets waarschijnlijk gedaan dat niet mocht. Ik heb daar niet verder meer over gedacht. Wat hij daar aan het uitrichten was, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat was weer een leerschool van, pas op. Hè. Het dronk niet altijd door. En mij als achtjarige, ja, ik stond er eigenlijk op mijn eentje. Ik moest mijn eigen verzorgen. Ik moest mijn eigen weg vinden daar, gedurende die dagen. Maar die periode, die verliep heel goed. Ik weet ook nog goed, de streek was bekend voor zijn aardbeien. Ik heb kilo's aardbeien gegeten, dat weet ik ook nog. Het was goed van eten, want de keuken, de Piet van het kamp, dat was een Hollander. En bij Piet ging ik om snoep. Zeg, Piet, heb je nog snoep? Ja, hier jongen, snoep. Dus ik had een goed leven. Ik had, dat was een meisje, een Frans meisje. Haar naam ben ik vergeten, maar ze vroeg aan mij, mon petit chouchou, tu vas prendre du tabac pour mon père. Ah ja, ze wist dat ik in de magazijnen kon lopen. En ik wist de tabak staan in grote katoenen zakken. En ik ging naar magazijn, ik nam een hele prop tabak, stak het in mijn hemd en ging dan bij mijn ma petit chouchou. Hè. En ze was heel blij en ik kreeg altijd een kus van haar. En ik ging dus werkelijk tabak stelen voor een kus te kunnen krijgen. Hè. En dat was zo, maar dat was een mooie tijd. Ik heb daar wel een bombardement gezien van een dorp iets lager gelegen. Ik vroeg mij af waarom dat gebombardeerd werd. Ik heb die vraag gesteld, nooit een antwoord op gekregen. Later is uitgekomen wat dat was. 20 jaar nadien, als ik dan een keer op reis geweest ben, was daar inderdaad een ondergrondse herstelplaats voor de U-boten van de Duitsers, die nu nog door de Fransen wordt gebruikt. Het kamp, daar was een hut, tamelijk mooi ingericht, en daar woonde de kampcommandant. En die had als hobby naar de meeuwen schieten met een Russisch buitgemaakt trommelgeweer. Dat heeft hij een keer afgeschoten terwijl ik naast hem stond en ik was aan mijn rechterkant doof. Ik heb een paar dagen niet kunnen horen aan die kant van het schot dat afgegaan was. En natuurlijk, die man die woonde dan niet alleen, die had daar een beeldschone Française, une blondine, zoals men in het Frans zegt, en een heel mooie vrouw. Hij was veel ouder. Goed, ik nam dat ook aan, dat was zo. C'était la vie. Nu, maar de schone tijd bleef niet bestaan, want op zekere dag, daar waren grote kanonnen die aan de kust gelegen waren om de kust te bereiken, over zee te kunnen schieten, om de verdedigingslijn. En die waren onbemand. We konden daar binnenin, in die kanonnen, waren appartementsgebouwen, laten we maar zeggen, gemaakt in de grotten. Prachtig uitgehouden, met alle comfort voor Duitse soldaten die daar moesten de kanonnen zouden moeten bedienen, maar er waren op dat ogenblik niemand. Er was niemand. Tot op een zekere dag dat er vrachtwagens toegekomen zijn, volgeladen met militairen, met Duitsers, die onmiddellijk die kanonnen begonnen te manipuleren, te draaien, te keren, op en neer. En toen zei mijn vader, manneke, we gaan hier weg. Ja, pa, nou waar, nou, dat ga je wel zien. Op zekere dag stonden vrachtwagens klaar. Ik had die vrachtwagens wel zien aankomen. En mijn vader had een staketsel gemaakt waar wij... Het waren laadbakken waar wij konden liggen. En mijn vader zei, u hoeft niet boven steken, jongen, want ze gaan naar ons schieten. En natuurlijk, dat waren achteruittrekkende Duitsers die daarmee wegvluchten uit het gebied. Maar wij konden beschoten worden door het maquis, dus de Franse weerstand. Het heeft niet lang geduurd, want onderweg zijn we beschoten door de Engelse Spitfires. We moesten wegduiken in de velden. De vrachtwagens werden in brand geschoten. En we moesten dan verder met een andere vrachtwagen en dan weer niet. En dan herinner ik mij, zijn we op een nacht aangekomen in Rouen. En de mensen liepen daar als brandende fakkels op straat. Want de Engelsen hadden gebombardeerd met fosforbommen. En dat is nog altijd het beeld dat ik voor mij zie, die huilende mensen als fakkels op straat brandend. Maar goed, c'est la vie. Dat ging voorbij. Zanderaars zijn we weer vertrokken. Te voet. Een keer op een kruiwagen. Dan mijn vader kon bemachtigen. Dan had hij een fiets verwisseld voor zijn laarzen. Dan, herinner ik mij, was mijn voet ingedraaid in de spaken van het achterwiel. Mijn vader was heel kwaad. Maar moet ik dan nu? Enzovoort, enzovoort. Er is nu niemand om ons te verzorgen. Want inderdaad, heel die omgeving was plat gebombardeerd. De stations, de locomotieven, dat lag allemaal ondersteboven. Mensen waren bijna niet te zien. Hier en daar een boerderij. Tot mijn vader zei, er staat kinder nog een veldlazaret. Dus een hospitaal, een veldhospitaal van de Duitsers. Maar ja, zegt hij, kom, voor uw voeten, we gaan er naartoe. Een 200-300 meter was dat stappen. En er zat nog een heel oude Engelse verpleegster. Die zei, ja, ik ben hier gebleven, in het Duits natuurlijk, om de achteruittrekkende soldaten nog te helpen met wat ik kan. En ze heeft mij dan verzorgd en heeft daar een medicijn aan gesmeerd, een zalf. Ik denk dat dat penicilline moet geweest zijn, op basis van. En moest dat 4 dagen dat verband aanlaten. En dat is, na 4 dagen was dat inderdaad heel mooi genezen. Goed, dat was weer zo. Dan weer verder. Te voet, in de bossen slapen. Varens plukken als matras. Ons dekken met geen dat we konden. Ook met varens tegen de kou. En bij de nabijgelegen boerderijen. Beetje voedsel aanschouwen, tot wanneer we toch eindelijk ergens in het station gekomen zijn, waar we een trein konden nemen naar Antwerpen Centraal. Heel die reis heeft 18 dagen geduurd. Tot wanneer we dus eigenlijk thuis waren. Thuisgekomen natuurlijk, heb ik 2 dagen geslapen. Moe. Mijn moeder was dolblij dat we terug waren. Maar verder... Mijn vader en ik hebben daar nooit meer over gesproken, over dat verblijf in Frankrijk. En voor mij is dat een beeld gebleven van een periode in mijn leven waar ik waarschijnlijk geleerd heb om mijn plan te trekken, min of meer. En ja, voor mij was dat een mooie tijd geweest.
Dat was het relaas van Gilbert, over hoe hij zijn plan leerde trekken. Hij heeft het verteld aan zijn eigen voordeur in Gent... Want dat is hoe we de komende weken verhalen zullen sprokkelen. Aan uw deur, veilig, van op 1,5 meter. En als je zelf een idee hebt voor een verhaal of zelf een verhaal wil vertellen, en je wil dat doen veilig van op afstand aan je voordeur, dan kan je dat altijd ons laten weten. Via onze website kan je een idee voor je verhaal droppen. Relaas is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij ons team ook, dat niet stopt met verhalen zoeken, coachen, op te nemen en te monteren. En dankzij jullie. Onze luisteraars. Het is al een tijdje geleden dat ik het nog eens gevraagd heb, maar bij deze, misschien willen jullie dit verhaal eens doorsturen naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het hoorde. Dat zorgt er voor ons voor dat wij extra luisteraars krijgen en je doet er iemand een groot plezier mee. Een dubbele win dus. Tot de volgende relaas en denk af en toe eens aan Gilbert. Ook een lastige periode kan af en toe heel avontuurlijk zijn. Het is natuurlijk te zien vanuit welk perspectief je het bekijkt.